Geliefde gemeente, Johannes moest van de Heer Jezus aan 7 plaatsen een brief sturen. Eigenlijk, waarschijnlijk, moest hij 7 exemplaren schrijven van het boek Openbaring. En dan bij elk van die exemplaren werd een persoonlijke brief gestuurd voor 7 gemeenten die zo in een cirkel dicht bij elkaar lagen, waar dan de brief van de een naar de andere gemeente verstuurd werden. En elke gemeente, die kreeg dan een bijzondere boodschap. Want Johannes wist iets van de situatie van al die 7 gemeenten. En hij stuurde ze een brief die daarbij paste. Ieder van die brieven, die spreekt over zorgen. Ook over zonden. Ook over zegeningen. In iedere gemeente waren zo weer bijzondere zorgen, bijzondere zonden en bijzondere zegeningen. En dat bespreekt Johannes dan telkens in een paar versen, 5 versen, 10 versen soms. In een korte brief, daar stipt hij al die dingen aan. En iedere brief was een boodschap voor die gemeente, maar tegelijk was iedere brief ook weer een boodschap voor iedere gemeente. Want wat deze gemeenten dan in bijzonder nodig hadden, dat hebben gemeenten ook in alle tijden nodig. Maar je kunt wel zeggen, de boodschap die voor de ene gemeente was, die is soms ook het meest van toepassing voor een andere gemeente in een later tijd. Het geldt toch ook nu. Iedere gemeente heeft zijn bijzondere zorgen, zijn bijzondere zonden en zijn bijzondere zegeningen. Ze moeten altijd kijken, wat is er nou van die brief, op ons van toepassing? En misschien sommige dingen wel heel bijzonder. Ik werd in de achterliggende weken geraakt door die brief aan Sardis. En dat zeker ook met het oog op het heiligavondmaal. Zonder nou te kunnen zeggen, die brief aan Sardis, dat zou nou speciaal een brief zijn aan Urk. Ligt er wel een belangrijke boodschap in voor Urk. En voor alle kerken, maar zeker ook voor ons. Openbaring 3, we hopen er 3 keer bij stil te staan. Zo vandaag bij de bediening van het avondmaal en in de nabetrachting. Nu staan we eerst stil bij de versen 1 tot en met 3. Dus Openbaring 3, vers 1 tot en met 3. Waarboven ik schrijf, neem Gods vermaning serieus. Neem Gods vermaning serieus. Wanneer doe je dat? Wat moet je dan doen? 3 dingen. Belijden, bewaren en bekeren. Neem Gods vermaning serieus. So you have to be serious about the word of God. 3 things are needed: confession, preservation, and how do you say it? Repentance. Neem Gods vermaning serieus. Belijden, bewaren en bekeren. Als eerste belijden. Gij hebt de naam dat gij leeft, schrijft Johannes aan Sardis. Gij hebt de naam dat gij leeft. Dus Sardis was een bloeiende gemeente en er ging een goed geluid vanuit. De mensen zeiden, Sardis, dat is een mooie gemeente. Gij hebt de naam dat gij leeft. Nou, dat woord geldt voor de meeste dorpen in Nederland niet. Niemand zal in Amsterdam een brief schrijven, een Bijbelse brief, gij hebt de naam dat gij leeft. Ook naar Emmeloord zal niet zo snel een brief gaan die zo begint. Emmeloord, u hebt de naam dat u geestelijk leeft. Maar Urk, daaraan kan dat gezegd worden. U hebt de naam dat u christelijk bent. U hebt de naam dat de christelijke kerk daar bloeit. Er zijn nogal wat dorpen waar dat van gezegd kan worden. Maar niet zoveel. Gij hebt de naam dat gij leeft. Twee maanden lang kon je op Urk iedere werkdag samen zingen. Welk dorp in Nederland, ja welk dorp op de wereld heeft dat nou? Kun je je voorstellen dat er mensen elders in het land zijn die jaloers zijn op ons? Wat mooi toch, dat er zo gezongen wordt bij jullie. Zingen in de zomer en al die koren, in de kerk. Er gaat wat vanuit. Gij hebt de naam dat gij leeft. En dat is een mooie naam. We hoeven niet blij te zijn als er gezegd wordt, er is geen kerk meer, een kleine groepje. Nou, dat stelt niks meer voor. Maar je voelt natuurlijk een maar. Er staat een maar in de tekst. Gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. Kunnen we dat ook zeggen? Dat kan ik niet zeggen. Want wij zien de buitenkant. Wij kunnen wel zeggen, een gemeente, een dorp heeft een naam dat die leeft. Van buiten bloeit het. Maar wat daarachter zit, of het echt levend is, dat weten wij niet. Kan wel soms gemakkelijk gezegd worden. Ik heb het ook vorig jaar genoemd en ik noem het nog maar een keer. Op zichzelf vind ik het ontzettend mooi om psalmen en liederen te kunnen zingen zomaar op een doordeweekse dag. Er zijn bepaald slechtere vakantiebestedingen denkbaar. Ik denk de meeste dingen die we in een vakantie doen, dat die minder waardevol zijn als dat. Maar wat mij wel wat geraakt heeft, verschillende keren, is de gedachte dat iedereen die er in de kerk zit een gelovige is. Alsof degene die daar de toespraak doet in de harten kan kijken en kan zeggen, jullie zingen zo mooi, dan zijn jullie ook kinderen van God. Dan houden jullie allemaal heel veel van de Heer Jezus. Maar dat is niet gezegd, hè. Dat is niet gezegd. Dat is niet gezegd van de mensen die daar zitten, maar dat is ook niet gezegd van de mensen die hier zitten. Dat is zelfs niet gezegd van de mensen die aan het avondmaal zitten. Ik kan niet in uw hart kijken en zeggen, u hebt een naam dat u leeft en u leeft ook nog eens een keer. Ik kan ook niet in uw hart kijken en zeggen, u hebt wel de naam dat u leeft, maar intussen bent u dood. Maar er is wel een God die het weet. Zo begint hij immers. Dit zegt degene die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. De zeven geesten Gods, dat is de volheid van de geest. De zeven sterren, dat zijn de voorgangers van de zeven gemeenten. Die heeft hij in zijn hand. En dan het eerste wat hij zegt is, ik weet. Ik weet. Weet. Dus God weet niet alleen wat voor naam wij hebben. God ziet ons niet alleen in de kerk zitten. God hoort ons niet alleen zingen. God weet wat erachter zit. God weet wat het echt is. In het tweede vers, daar staat het zo. Ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Voor God. In het Grieks is dat woordje voor eigenlijk wel belangrijk. Dat betekent zoiets als in het aangezicht van God. Als God er naar kijkt, tegenover God. Dus als God kijkt, in je hart kijkt, als je tegenover God staat, dan, zegt hij, dan heb ik u zo gezien dat het niet goed was. Ik heb uw werken niet volgevonden. Dat is blijkbaar waarom God zegt, u bent dood. Dat moet hij dus van Sardis zeggen. U hebt de naam dat u leeft, maar als ik ga kijken, dan zie ik dat u niet echt leeft. Dat het allemaal schijn is, net als in Psalm 50. Waarom toch spreekt gij mijn wetten uit? Wat roemt gij u als mijn verbondelingen? Jullie praten zo mooi, wij zijn het volk van God. Maar intussen, ik de Heere doorgrond het hart. Daarom zijn we begonnen in Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dus God prikt door buitenkant heen. Van een kerk, van een dominee, van een koor, van een dorp. Ik weet. Ik heb gevonden, toen ik ging zoeken in je hart, toen zocht ik naar leven. Als God naar leven zoekt, dan zoekt hij dus ook naar werken. Zo zegt hij hier. Uw werken, die waren niet vol. Die waren niet zoals ze moesten zijn. Die waren niet geestelijk. Als de Heer kijkt en de Heer zoekt. En de Heer stelt ons de vraag. Wat blijft er nu over van heel je christen zijn? Wat is er nou in de binnenkant van je leven wat past bij de buitenkant? U weet ongetwijfeld dat er een paar jaar geleden zo'n boek geschreven is. En van zoals ze die man dan noemen, de Belg. Het heeft wel een mooie naam. De ontdekking van Urk. Toen ik dat boek las, dat is al meer dan een jaar geleden, dacht ik, hij heeft volgens mij niet helemaal ontdekt. Hij heeft niet goed begrepen. Hij had geen antenne voor geloof. Dus ik geloofde hem niet helemaal. Maar de titel is wel mooi. Hij heeft ook natuurlijk een heleboel dingen goed gezien. De ontdekking van Urk. Je zou kunnen zeggen, deze brief is nou de ontdekking van Sardis. En de Heere vraagt aan ons, wil je je laten ontdekken? Dus het deksel eraf, het masker eraf, de buitenkant eraf. En dan? Wat ziet God dan? Nou, dan moeten we zeggen toch, zo gij in het recht wilt treden, nou Heere, en gadeslaan, dan sta je tegenover God, gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Wie kan dan zeggen, bij mij is het goed. Mijn binnenkant is minstens zo mooi als de buitenkant. Zo praten we wel, hè. Hebt u toch ook wel eens gedaan? Dan zei u iets verkeerds. Of u vergiste u, zei u. U zegt, maar ik bedoelde het wel goed. Sorry, ik heb iets niet goed gezegd, maar zo heb ik het niet bedoeld. Dus dan zeggen we, van de buitenkant klonk het lelijk, maar van binnen is het eigenlijk wel heel mooi. We bedoelen het allemaal heel goed. En God zegt, mag ik nou tegen je zeggen dat het andersom is? Ben je bereid om je te laten onderzoeken, als het ware een röntgenfoto te laten maken, en dat ik tegen je zeg, het is allemaal niet zo mooi. Je hebt de naam wel dat je leeft, maar je bent dood. Je praat wel, maar je werkt niet. Dat betekent, ik wil zeggen, niet echt, niet geestelijk, niet met vruchten die uit Christus voortkomen. Niet met werk dat door de Heilige Geest bewerkt is. Als God bij ons naar binnen kijkt en zegt, ik weet, bent u bereid om mee te kijken? Doorgrond mij. En ken mijn hart. En zie of er in mij een schadelijke weg zij. En zeg het maar. Zeg het net zo eerlijk als dat nodig is. En breek alles af wat niet goed is. Heren, als u mijn hart blootlegt, wil ik hem voor u blootleggen. En dan ben ik bereid om tegen u te zeggen, dit is het nou. Dit is het nou. Van buiten leek het nog wat. Maar dit is alles. Belijden. Belijden. Omdat God eerlijk was tegen je. Werd je eerlijk tegenover God. Als God zegt. Ik weet uw werken. Dat u gaat zeggen, Heere. Ik weet het ook. Ik dacht. Ik wilde zo graag het idee houden. Dat het heel wat was. Maar dit is alles. Mijn werken niet volgevonden voor God. Dat is het eerste. Belijden. Tweede. Bewaren. Was in Sardis alles dood? De naam dat gij leeft. Maar gij zijt dood. Zo algemeen zegt de Heer het. Dan zou er in die gemeente van Sardis een siddering door de gemeente gaan. O God, is dat waar? Is het dan niks met ons? Is alles verrot? Zoals je nog wel eens bij een appel hebt. Of peer. Heeft een hele poos in de fruitmand gelegen. En zolang is die er stil in lag. Lag hij daar rustig. En de schil die zat er overheen. En je dacht, nou. We hebben nog één peer. Één appel. En dan ga je, omdat je zin hebt in een appel. En je pakt hem en je knijpt erin. En je knijpt hem gelijk kapot. De schil was nog wat. Maar de hele peer of de hele appel verrot. De naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Is dan alles dood? Is er dan niks meer? Dat gold voor Sardis niet. Het gaat namelijk in vers 2 over het overige dat sterven zou. Is nog niet gestorven. Het is alsof Johannes hier schrijft. Jullie begonnen wel goed. Er was leven. Maar dat leven, het werd steeds meer afgeknepen. En er is nu nog maar een klein beetje over. Maar het is er wel. Er is nog iets over dat sterven zou. Maar wat bedoelt hij er nou mee? Of wie bedoelt hij daarmee? Versterk het overige dat sterven zou. Maar dat nog niet gestorven is. Het zegt dit. Dat blijkt ook in vers 4, waar we volgende week zondag over te preken. Er zijn christenen, er zijn echte christenen in Sardis. Levende christenen. Dus van die gemeente als geheel moet je zeggen, het is meer schijn dan echt. Maar er zijn christenen, levende christenen. Die zijn er ook op Urk. Hoeveel het er zijn. Misschien zijn het er heel veel. Misschien zijn het er minder. Soms moeilijk peilen. Maar ze zijn er. Er zijn christenen. Die echt weten wie de Heer Jezus voor ze is. Het kan ook nog iets anders betekenen. Het kan ook zeggen, er zijn mensen die kennen niet persoonlijk de Heer Jezus. Maar ze hebben wel een besef van hem. Er is nog iets in hun leven waar, wat lijkt op leven zou je zeggen. Er is nog iets dat aan God doet denken. En dat heeft me wel getroffen. Zoals ik zei, ik kan niet in het hart kijken. Ik hoef ook niet in het hart te kijken door God. Maar het heeft me best wel geraakt. Zeker ook als ik vergelijk met andere plaatsen. Er zijn hier veel mensen die zeggen en die laten zien dat ze niet de Heer Jezus lief hebben. Terwijl ze toch duidelijk maken dat ze een besef hebben van God. Afgelopen vrijdag was ik in Oldebroek bij een muziekfestival om daar ook te proberen. En er kwamen duizenden mensen, vooral jongeren langs, om te proberen ook daar het evangelie te laten horen. De vorige keer dat ik daar was, stond ik nog maar net op Urk en de keer daarvoor nog helemaal niet. En naarmate je wat langer op Urk staat, ga je toch ook meer vergelijken. En toen dacht je, jongen, wat kun je op Urk toch makkelijk praten over God? Vergeleken met daar op de Veluwe. Maar ook heel veel van diegenen die naar zo'n popfestival gingen, heel veel gedoopt zijn of zelfs belijdenis hebben gedaan. Maar om daar te praten over het woord van God, dat lukte bijna niet. Er stond zo de Bijbelkraam langs de kant waar misschien wel 1000, 2000 mensen langsliepen. Maar vrijwel niemand die dan een stap opzij deed en zegt, hé joh, waarvoor staan jullie hier? Nou, ik weet zeker, als dit op Urk zou gebeurd zijn, dan zou er een heleboel op ons afgelopen zijn. Praten over God kan niet bijna op iedere straathoek. Niet met iedereen, maar wel met veel. Dat is natuurlijk iets anders dan een waar geloof. En soms is het heel wat anders, maar toch. Dat besef dat God bestaat en dat besef dat God met je te maken heeft. Dat is een voorrecht. Maar het is misschien ook wel een beetje wat hier staat. Het overige dat sterven zal. Dat je mensen aan kunt spreken op de Bijbel en op God, dat is ook zo weer weg. Als al maar meer de wereld invloed krijgt, als media alles kunnen zeggen, als de muziek van de wereld, de films van de wereld onze gedachten bezetten, dan is met een generatie voorbij. Dan kun je niet meer spreken over God, want er zitten alle hoofden vol met de wereld. Dat gaat even over Urk. En dan u. Wij persoonlijk. Het overige dat sterven zou. Misschien bent u er wel zo een. Een levende gelovige. En toch, het voelt wel eens alsof dat levende geloof afgeknepen wordt. Dat je denkt bij jezelf, waar is nu dat echte leven daarvan? Waar is nu die hartelijke overgave aan God? Dat grote verlangen naar zijn wederkomst. Waar is dat gebleven wat ik vroeger had? Leven. Maar soms krijg je het gevoel, het gaat nog sterven. Of u zegt, ja, dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik echt een wedergeboren christen ben. Maar ik kan wel zeggen, ik moet wel eens aan God denken. En soms wel heel veel aan God denken. Maar die gedachten aan God, die worden zo bestreden. Die liggen zo ver weg soms. Het overige, dat sterven zal. En daarom zegt hier de apostel in vers 2, zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. Dus datgene wat dreigt te verdwijnen, versterk dat. Betekent, lees de Bijbel. Maar in dit gedeelte betekent het ook, en in het bijzonder, zoek het leven bij God. De Heer Jezus zegt immers van zichzelf, dit zegt degene die de zeven geesten heeft. Dus de Heere gaat tegen ons spreken. De Heere gaat zeggen, zie je die? Zie je die dat het leven zo kan verdwijnen? Maar zie je wie het zegt? Zie je dat ik het zeg? Die de zeven geesten heeft. De volheid van de geest. Dat is dan precies wat je nodig hebt. De Heilige Geest die sterft niet. De Heilige Geest die wordt niet verminderd. De Heilige Geest is vol en krachtig. En hem hebben we nodig. Dat het versterkt mag worden. Wat sterven zou. Dat besef dat God bestaat. Dat besef dat je soms bekruipt. Dat je voelt, ik moet voor God verschijnen. Ik moet bekeerd worden. Dat besef. Dat moet versterkt worden. Of het geloof, het echte geloof dat er mag zijn. Dat moet versterkt worden. Omdat het niet verdrinken zal. Versterk het overige. Dat is een opdracht. Tegelijk een opdracht waarmee God ons naar hem toedrijft. Kom, het lukt je toch zelf niet. Wie kan nou zichzelf verlevendigen? Maar je voelt, het moet versterkt worden. Dan voel je toch gelijk ook. Ik moet ermee naar hem. Die het alleen versterken kan. Die als het ware het vuur aanblazen kan. De zeven geesten Gods. Dat betekent dus de volheid. Hij heeft nooit te weinig. Er is niemand die hier in de kerk zit die moet zeggen, de Heilige Geest, die weet vast wel raad met een ander. Die zou misschien met heel Urk wel raad weten, maar niet met mij. Niemand hoeft dat te zeggen. Het is niet de zes geesten van God. Bijna genoeg, maar de zeven geesten. Volkomen genoeg voor ieder die daarom bij hem komt. En er is nog iets wat dan nodig is. Dan ga ik even naar het volgende vers. Als er mensen zijn die leven, en als er een besef is van de levende God, waar komt dat vandaan? Nou, dan staat er in vers 6, je hebt het ontvangen en gehoord. Zo is het gekomen. Het evangelie is verkondigd in Sardis. En zo zijn mensen tot geloof gekomen. Het evangelie is verkondigd op Urk. En het is van eeuw tot eeuw en van geslacht tot geslacht doorgegaan. En zo hebt u het ontvangen. En dan mogen we wel eens terugdenken. We hoeven natuurlijk niet te zeggen, vroeger was alles beter. Al helemaal niet vroeger waren de mensen beter. Maar we kunnen wel eens denken. Is dat er nog? Dat beslag van het woord van vroeger. We hebben het ontvangen. Wij hebben het ontvangen van ons voorgeslacht. Laten we het dan niet verkwanselen, maar in tegendeel. Terugdenken aan het werk dat God gedaan heeft. Ook in voorgaande geslachten. Gedenk hoe gij het ontvangen hebt, ook nu. We hebben het niet alleen ontvangen van het voorgeslacht. Maar God heeft ook tegen u, tegen jou gepreekt. Vandaag weer. Vandaag ontvang je het. Vandaag hoor je het. Daar wijst ook de Heer Jezus op als hij zichzelf aanwijst. Hij zegt in het eerste vers. Dit zegt degene die de zeven geesten Gods heeft. En de zeven sterren. Dat betekent, noemde ik al, de zeven voorgangers. Van Efeze, van Thyatire en van Sardis. Hij zegt daarmee. Ik heb een voorganger naar Sardis gestuurd. En daarin ligt dus de bemoeienis van mij. Daar wordt het woord gepreekt. En waar het woord gepreekt wordt, daar wil de geest het leven werken. Daarom dat hij ook zegt in vers 3, gedenk hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het. Bewaar dat woord. We hebben dat woord gekregen van God. En dat is iets om zo zuinig op te zijn. Om te koesteren. Om elke dag daar terug te gaan. Zeg je, Heer, nou, nu hebt u gesproken in mijn voorgeslacht. En u hebt in de weg van het verbond mij erbij getrokken. U hebt zoveel gegeven. U hebt het woord ook mij laten horen. Heer, dat woord, daar moet ik bij leven. Dat woord, daar kan ik niet vandaan. Daar kan ik niet zonder. Bewaar het. Wat moeten we bewaren? We moeten dus niet bewaren wat van onszelf is. Vasthouden wat wij hebben. Als we willen vasthouden wat wij hebben, dan raken we uiteindelijk alles kwijt. Dan houd je alleen nog die buitenkant over, die schil. Meer niet. Maar bewaar het, dat betekent bewaar het woord. En zoek de kracht van het woord. Daarin ligt het leven. Hoe doe je dat nou? Een van de dingen die de Heer daarvoor geeft is het avondmaal. Bewaar het. En versterk het. Als het nou je leven zo is dat je dat meemaakt. Dat leven. Dat echte geestelijk leven uit de hemel vandaan. Het is er wel. Er is echt iets veranderd in mijn ziel. Maar het ligt er soms weer zo onder. Nou, de Heer zegt dan. Dat woord, bewaar het. Het gebed, zoek mij daarin. Pleit om de zegen van de Heilige Geest. Mij zegt nu deze morgen ook. Zie dat ik daarvoor het avondmaal geef. Het heilige avondmaal. Wat je weer laat horen wat je ontvangen hebt. Het woord van Christus. Het evangelie van de zaligmaker van zondaren. Hoor daarin opnieuw dat het met jezelf een verloren zaak is. Maar dat de zaligmaker volkomen verlost. Bewaar in gedachtenis dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Bewaar het in je hart. En als je voelt dat je het bijna niet bewaren kunt. En zoek dan die plek waar de Heer het als het ware op je hart drukken wil en verzegelen wil. Dit is het leven. En versterk het. Als het geloof niet echt is, kun je het ook niet versterken. Als nou dat geloof in de Heer Jezus zo twijfelachtig is, bestreden, maar toch uitgaat naar Hem en rust in Hem, dan zegt de Heer, kom, om aan het avondmaal dat geloof versterkt te krijgen, om krachtiger en dieper en voller te weten dat Christus Jezus niet alleen voor anderen gekomen is, maar ook voor jou. Versterk en bewaar wat de Heer gegeven heeft. En bekeer u. Dat is het derde. Bekeren. Als hier staat, versterk het overige dat sterven zou. Dan zou je kunnen denken, nou dan is de rest dus afgeschreven. Dat is natuurlijk de bedoeling niet. Kijk, er wordt wel gezegd, wat er nog is, dan moet je niet verliezen. Want als je het eenmaal kwijt bent, hoe krijg je het dan weer terug? Maar betekent natuurlijk niet waar niks is, nou dat laten we dan maar gaan. Hopeloos. Kijk, dat is wel zo bij een appel of bij een peer. Als je nou in die fruitmand een appel treft die niet helemaal verrot is, maar er zit één rotte plek in. Dan kun je zeggen, dat is afgeschreven, die rotte plek die moet eruit. En een appel waar je een rotte plek uitgesneden hebt, wordt nooit meer een hele appel. Je hebt altijd minder. Maar zo is het gelukkig bij de Heer niet. De Heer kan van die rotte plek weer een gave plek maken. Dat is het werk van Gods geest. Dat is het werk van de bekering. Wat is daarvoor nodig? Daarvoor is het nodig om te waken. Sardis had een hele befaamde geschiedenis. Vroeger was Sardis een van de grootste steden van het hele gebied. En wij noemen dat nu Turkije. Een beroemde stad. Een bijna oneenbare stad. Die stad lag op een helling, aan alle kanten eigenlijk een helling. En er was maar één kant waar vandaan je die stad kon benaderen. Dus die stad was heel gemakkelijk te verdedigen. Zo tegen die steile rotsen opklimmen, dat was haast geen doen. En dan knikken ze zo weer af. En die ene plek waar langs je zo de stad kon benaderen, nou die kon je dan met een kleine bezetting verdedigen. De Sardis, ze gingen er eigenlijk helemaal vanuit, kun je niet innemen. En op een gegeven moment kwamen toch de vijandelijke legers van de Meden en de Perzen. En die hadden zo'n belegering rond die hele stad. En die wouden toch proberen die stad te bedwingen. Maar in de stad lachten ze. Laat het maar proberen. Het is nog nooit iemand gelukt. Het lukt de media en de pers en ook niet. Totdat. Er was één soldaat uit het leger van die Meden en Perzen. Die beklom op een plek waarvan ze dachten, daar is niks, daar is geen gevaar. Daar beklom hij die steile berghelling. Daar was niemand op de muur, werd niet bewaakt. Hij klom over de muur. En hij deed de poort van de stad van binnenuit open. In de nacht. En toen kon daar zo dat hele leger naar binnen trekken. Die stad is dus gevallen doordat op die ene plek niet gewaakt werd. En daarom, en dat is trouwens 2 keer gebeurd, een paar eeuwen later gebeurde hetzelfde. Dus in de hoofden van de mensen in Sardis was dat heel bekend. In hun geschiedenis was het 2 keer misgegaan doordat ze niet gewaakt hadden. Wel zegt nu de apostel, vers 2... Zijt wakende. En de vers 3 weer. Als u niet waakt. Dat betekent dus. Je moet goed opletten. Je moet zeer goed opletten. Waar dreigt nu het gevaar? Je kunt. Een heleboel zonden niet doen. Om zo te zeggen. Daar heb je. Dikke muren staan. Nee, dat doe ik niet aan mee. Popmuziek, niks voor mij. Drank, begin ik niet aan. Er staan er een heleboel wachters op die ene plek. Maar intussen is er een andere plek. Heb je niet in de gaten. De duivel wel. Je waakt niet. Je denkt dat het allemaal wel goed gaat. Omdat je al zoveel jaren... niet voor die zonde vatbaar ben, maar je hebt niet in de gaten hoe makkelijke ingang de duivel heeft voor heel andere zonden. De zonde van hoogmoed, de zonde van geld, de zonde van plezier, de zonde van eigenwijsheid, de zonde van ikgerichtheid, noem maar op. Zijt wakende. Daarmee zegt de Heer, let nou eens op in je leven. Waar dreigt het echte gevaar van de zonde, van de duivel, van het verderf? En als je waakt, als je echt waakt, dan zie je het. Dan zie je de vijand komen, dan zie je de zonde in je leven, dan zie je de bedreiging. En dan kun je gehoor geven aan het woord wat er staat, bekeer u. Bekeer u, dat betekent... Strijd tegen die zonde. Vlucht van die zonde. Zoek versterking tegen die zonde. Zoek redding van die zonde. Bekeren. Dan kun je de zonde niet maar zo laten voortgaan. Dan kun je niet zomaar achter die zonde aanhobbelen. Bekeer. Bekeer u. Heer, het moet anders in mijn leven. Er is iets. Er is veel. Waardoor ik zo vatbaar ben voor de duivel. Er is zoveel waardoor de duivel in mijn leven heerst in plaats van u. U hebt het aangewezen. Maar hoe kom ik er vanaf? Je moet er vanaf. God is niet voorzichtig hierin. Hij zegt niet, je zou ook je kunnen bekeren misschien. Je zou misschien een beetje kunnen minderen. Het woord van de Heer is zo heel duidelijk. Hier en door heel de Bijbel heen. Bekeer u. Ga niet verder in een zondige weg. Geef niet toe aan de duivel. Bekeer u. Maar het lukt me niet. Hoe kan ik nu strijden tegen de zonde? Hoe kan ik nu... omkeren. Als ik altijd maar wegging bij God vandaan, hoe krijg ik nou mijn hart zo dat ik God ga zoeken en dat ik met God ga leven? Dan gaan we maar weer naar het begin. Dit zegt degene die de 7 geesten Gods heeft. Zo heeft God zichzelf bekendgemaakt. Dus als God zegt, bekeer u, dan zegt hij niet, zoek het nou zelf maar uit. Je hebt zelf de problemen gemaakt, je lost het zelf maar op. Dat is wel eerlijk. doet God toch niet. In zijn grote genade, in zijn grote kracht, komt hij zeggen, ik heb nou alles wat daarvoor nodig is om je te bekeren. Nee, maar neem je het wel ernstig? Zeg je niet, ah, komt toch zo precies niet? Het is toch zo erg niet? Zo nodig is het niet. Het kan nog wel een poosje wachten. Het kan wel een poosje minder. Die en die, die kan ook maar zo voor het vaderland wegleven en aan het avondmaal. Of, ik kan het helemaal niet. Wij kunnen onszelf niet bekeren. En dan schuif je het ook net zo hard van je af. En de Heere zegt, bekeer u en neem dat woord ernstig. Geloof wat ik zeg. Als ik zeg dat je moet bekeren. Maar ga met dat woord naar die God toe. Heer, hier zit ik nou. Met mijn onbekeerlijke hart. En de duivel die heeft niet één openingetje gevonden, zoals toen bij Sardis. Maar de duivel heeft al 1000 openingen in mijn leven. En ik kan er geen baas van worden. Maar ik weet, u hebt altijd meer. De macht van u is altijd groter dan alle legermachten van de duivel samen. U hebt de 7 geesten, de volheid van de geest. Heer, ik kom tot u. En zou God het wel willen? Nou, hier wijst de Heer Jezus het niet zozeer aan, maar we kennen toch dat hele woord. Dat hij zeer genadig is. Dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij vraagt niet dat alleen maar opgeknapte mensen bij hem komen, maar dat mislukte mensen bij hem komen. Mensen die moeten zeggen, ik heb niet gedaan wat ik moest doen. Ik ben niet wie ik moet zijn. Ik ben een verloren mens. En de duivel die heeft het gewonnen. Zie, zegt Christus, ik ben sterker dan de duivel. Zie, ik ben groter dan je denken kunt. Mijn genade is overvloediger dan je menigte van zonden. Mijn onderwijs, mijn geestelijke onderwijs, kan jou wijzen in de weg die je gaan moet, als je het zelf niet weet. Wat je ook maar nodig hebt voor bekering, dat is bij de Heere te krijgen. En luister dan wel naar zijn woord. Als hij het zegt. Bekeer u. Want als je het niet doet. Dan zal ik komen als een dief in de nacht. Dan zal ik komen zoals toen die legers. Die midden in de nacht. Die zwakke plek ontdekten en binnenvielen. Dan zal ik in je leven komen. Op momenten waar je het niet in de gaten hebt. Tot je ondergaan. Zo eerlijk is de Heer wel. Moet er niet zeggen, nou ja. Kijk, het is allemaal niet zoals het moet zijn. Maar uiteindelijk zal het allemaal wel goed komen. Uiteindelijk zal God de hand wel over zijn hart halen. Uiteindelijk zal hij wel zeggen, nou ja, vooruit dan maar, kom maar binnen. Nee, zegt de Heer Jezus. Indien niet, indien gij niet waakt, indien gij u niet bekeert, dan zal ik over u komen. Over u komen. Dus niet komen tot uw ziel. Niet voor u komen om u te redden. Daarvoor komt de Heer vandaag. Daarvoor klopt hij aan de deur van uw hart. Daarvoor nodigt hij u naar zijn genade. Als je niet wilt luisteren, dan zegt hij, ik zal over u komen. Ik zal over u komen met straffen. Als je nooit hebt willen luisteren, dan zal die dag komen dat je wel moet luisteren. Maar dan te laat. Dan zul je zeggen, net als die mensen toen in Sardis. Die zeiden, oh, hadden we daar maar een wachter neergezet. Als we daar maar 1 wachter hadden neergezet, dan was de stad behouden. Maar we hebben het niet gedaan en nou is het verloren. Zo kan het zijn dat je zegt, dat je zeggen moet. Had ik naar die ene preek maar geluisterd. Had ik aan die ene verleiding van de duivel maar niet toegegeven. Had ik dat ene ongeloof maar niet toegelaten. Maar te laat. Maar nu nog zegt de Heer. Belijd wie je bent. Bewaar wat de Heer je geeft. Wees er zuinig op. En bekeer je tot hem. alles wat u daarvoor niet heeft, heeft hij. Want hij is het die de zeven geesten Gods heeft. Adem.